vrijgevigheid. Ik hoorde eens een verhaal over vrijgevigheid. Ik weet niet of het echt gebeurd is, ik hoop van niet. Maar ik zal het jullie vertellen. Het speelde zich af in een groot vliegtuig. Het vliegtuig was onderweg. En er waren... er ontstonden technische problemen bij dat vliegtuig. En het begon ook hoogte te verliezen. En het ging helemaal niet goed. En wat die gezagvoerder ook deed, het hielp allemaal niks. Het vliegtuig bleef steeds meer hoogte verliezen. En om op alles voorbereid te zijn, toen vroeg die gezagvoerder door de intercom heen of er misschien een geestelijk werker aan boord was. En op zich, het was een groot vliegtuig, honderden mensen erin. En hij had geluk, er was een voorganger onder de passagiers. De voorganger die meldde zich bij de gezagvoerder. En ja, die gezagvoerder die legde uit hoe ernstig de situatie was. En hij keek ook heel bezorgd. En hij vroeg met trillende stem van, kun je niet iets christelijks doen? Het maakt niet uit wat. De voorganger die dacht even na. En die zei, oké, ik wil dat doen. Hij ging terug naar zijn plek. Hij pakte zijn koffer. Hij maakte die koffer open. En hij haalde daar een collectezak uit. En hij ging collecteren in het vliegtuig. Doe iets christelijks. Het maakt niet uit wat. En die vrijgevigheid die dan ontstaat, is niet de vrijgevigheid die God bedoelt. Maar daarover later wat meer. Als gemeente zijn we bezig met het belangrijke onderwerp van vrijstelling. En de eerste stap die we daarin willen zetten is ook het betalen van de aangestelde voorganger. En in de laatste gemeentevergadering hebben we er ook samen een principebesluit over genomen om dat te gaan doen, om de aangestelde voorganger te gaan betalen, om die vrij te stellen. En we zijn nu aan de slag om een goed financieel plan daarvoor op te stellen. En als je zo met dat onderwerp bezig bent, dan loop je het ook tegen een aantal andere belangrijke principes aan. En dat gaat over rentmeesterschap en ook over vrijgevigheid. En Jezus zelf geeft hier heel veel onderwijs over in het Nieuwe Testament. Waarom is dat? Nou, omdat het hele belangrijke onderwerpen zijn in het christenleven. Het bepaalt heel erg hoe wij zelf in het leven staan en hoe wij met andere mensen omgaan. Vrijgevigheid, dat raakt ook aan het grote gebod, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En de vorige keer ben ik begonnen om over dit onderwerp te spreken en ik wil er vanmorgen ook graag mee verder gaan. En na de vakantie wil ik graag met jullie gaan spreken ook over onze verantwoordelijkheden en over rentmeesterschap. En ik geloof ook dat deze volgorde belangrijk is. En ja, waarom is dat zo? Ja, voordat je het over verantwoordelijkheid nemen kunt gaan spreken, is het, en ook over goed rentmeesterschap, is het van belang om dat ook te doen vanuit de juiste houding, vanuit het hart. En ik denk daarom dat het ook van belang is om eerst stil te staan bij ons hart, bij vrijgevigheid, en daarna pas bij rentmeesterschap. Nou, ik zei net al, de vorige keer zijn we daarmee begonnen. En toen, oké, dan komt hij toch. Toen hebben we een aan de hand van 1 Korinthe of 2 Korinthe 8 en al een zestal punten behandeld over vrijgevigheid. En we zijn toen begonnen, daar begon ook het eerste vers mee, van dat vrijgevigheid een genade van God is. En ik denk echt dat zo is. De Bijbel zegt het, maar ook als je erover nadenkt, van als er vrijgevigheid is in een gemeente, maar ook persoonlijk, dan is dat echt een grote genade van God. We hebben stilgestaan ook dat het vrijgevigheid niet afhangt van hoeveel dat je hebt. En dat het ook een balans moet zijn met andere aspecten van het gemeente zijn. Dat het een toets is op de echtheid van onze liefde, zoals de Korinthebrief ook zegt. En dat het ons echt weer herinnert aan het kruis dat van Christus. Hè. We hebben net ook het avondmaal gevierd. En ook in dat gedeelte van 2 Korinthe 8, waar ook staat dat hij arm is geworden om ons het wil, om ons rijk te maken. En ook dat vrijgevigheid ook de lasten verdeelt, zodat er gelijkheid is. En dit zijn een aantal zestal aspecten die we behandeld hebben aan de hand van 2 Korinthe 8. En vanmorgen willen we naar een zestal andere aspecten kijken uit 2 Korinthe 9. En dan wil ik graag ook met jullie lezen, dat gedeelte. Er zijn twee aansluitende hoofdstukken die over datzelfde thema van vrijgevigheid handelen. En ook bijzondere kostbare hoofdstukken. 2 Korinthe 9, het is een wat langer stuk. Dit heb ik niet op sheet staan, dat zal ik voorlezen. Alle andere teksten die staan straks op sheet. 2 Korinthe 9 vanaf vers 1. En er staat: want over de dienst die gij de heilige betoont u nog te schrijven, acht ik overbodig. Want ik weet van uw bereidvaardigheid, op grond waarvan ik u bij de Macedoniërs over uw roem, dat Achaïe reeds verleden jaar gereed staat en uw ijver heeft de meeste tot navolging geprikkeld. Doch ik zend deze broeders, opdat onze roem over u in deze aangelegenheid niet ongegrond bleken, maar gij gereed mocht zijn zoals ik erover sprak, opdat niet, indien er Macedoniërs met mij zouden medekomen, zij u niet gereed zouden vinden, wij, om niet te zeggen gij, in deze stellige verwachting zou beschaamd worden. Ik acht het dus noodzakelijk de broeders op te wekken van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenk dit: wie karig zijt, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zijt, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten te alle tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk geschreven staat: hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven zijn gerechtigheid, blijft in eeuwigheid. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten. Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoefte der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Want door dit duidelijke blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl ze ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we dit gaan overdenken? Vader, wil ik zo bedanken voor uw woord. En dank u wel dat uw woord ook levend is en krachtig. En ik wil u zo bidden dat u vanmorgen ook zo uw woord ook tot leven brengt in onze harten. Ik wil u zo bidden of u mij wil leiden en wil zegenen. In het uitleggen. Maar ik bid ook, Heer, dat u zelf die woorden tot leven brengt. Anders wordt het niks. O Heere God, we willen u zo bedanken dat u die woorden ook aan ons hebt toevertrouwd en dat we ze in alle vrijheid ook mogen overdenken en uitleggen en gehoorzamen. Heere God, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het volgende aspect, het zevende aspect waar we bij stil willen staan, is dat vrijgevigheid wordt gestimuleerd door goede voorbeelden. En voorbeelden waar je je echt aan kunt optrekken. Laten we nog even een keer die eerste twee versen lezen waarin dat ook tot uiting komt van dit hoofdstuk. En deze zijn even de NBV-vertaling. En er staat in die eerste twee versen: eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: Achaïe is vorig jaar al begonnen. Uw inzet heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. En hier zie je in deze eerste twee versen dat de gemeente van Macedonië gestimuleerd worden om door deze gemeente in Achaïe in Korinthe. En Achaïe, dat ligt in het zuidelijke gedeelte van Korinthe, en Macedonië in het noordelijk gedeelte. En de bereidheid van de gemeente van Korinthe had de gemeente in Macedonië gestimuleerd om ook dat voorbeeld na te volgen. En je ziet hier dat de ene gemeente zich optrekt aan de andere gemeente. Ze leren van elkaar. En je kunt alleen maar van iemand leren en aan optrekken als die andere beter is dan jij. Als je beter wil worden in voetballen, dan moet je gaan spelen tegen een club die net wat beter is als jouw club. En dan kun je daarin optrekken. Als je gaat spelen tegen een club die slechter is, en misschien wel veel slechter is dan jouw club, dan zul je er heel weinig van leren. En daar kun je ook niet aan optrekken. En je moet je ook niet optrekken aan een club die 3 klasses hoger speelt, want ook dat wordt niks, dat wordt meer frustrerend. En wat je hier ziet is dat de gemeente in Macedonië, die konden zich optrekken aan de gemeente van Korinthe als het over bereidvaardigheid gaat. Want daar ging dat hier over. Maar andersom konden ze ook van elkaar leren. En dat hebben we de vorige keer eigenlijk gezien, dat de gemeente van Korinthe zich kon optrekken aan de gemeente van Macedonië. En dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien. Ik zal nog één keer dat laten zien, die eerste twee versen uit 2 Korinthe 8. Daar stond: broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks de grote armoede zeer vrijgevig. En hier zie je dat Paulus in Korinthe de gemeente van Macedonië als voorbeeld geeft om zich aan op te trekken. En wat konden ze van deze gemeente leren? Dat hoewel er grote armoede was, ze toch zeer vrijgevig waren. Dus je ziet dat de een kon leren van de bereidvaardigheid van de ander. En andersom kon de ander weer leren dat armoede geen belemmering hoeft te zijn om vrijgevig te zijn. Dus wat je hier ziet is dat deze gemeenten als het ware een soort vriendschappelijke wedstrijd spelen en er beide beter van worden. Ze leren van elkaar. Ze trekken als het ware zich aan elkaar op. Het volgende is dat vrijgevigheid bewerkt voorbereiding en uitvoering van daadwerkelijk geven. We hebben gezien dat die gemeente van Korinthe erg bereidvaardig was om te geven. Offervaardig. Ze waren daarin een voorbeeld voor anderen. Maar van belang is ook om die bereidvaardigheid echt ook om te zetten in daden. En daarvan lezen we in die volgende versen die erop volgen. En dat zegt in de derde vers: ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. En daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gift klaar ligt. En wat je hier ziet is dat die bereidvaardigheid en die offervaardigheid van de gemeente van Korinthe, dat die omgezet moest worden in daden. En vrijgevigheid stopt niet alleen met een voornemen. Vrijgevigheid bewerkt ook dat het voornemen omgezet wordt in een voorbereiding en uitvoering van een daadwerkelijk geven. En in vers 3, daar lezen we ook dat Paulus de broeders vooruitzendt, zodat ze gereed zijn, voorbereid zijn om die milde gave, dat die dan klaar ligt. En in vers 5 zegt hij dat opnieuw. Hij zegt, ik acht het dus noodzakelijk om de broeders op te wekken van tevoren tot u te gaan. Paulus die acht het noodzakelijk om de broeders te zenden dat ze zich konden voorbereiden. Hij wist dat ze bereidvaardig waren, maar daar bleef het te veel hangen. En hij stimuleert hier de gemeente van Korinthe om die milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat ze klaar ligt en niet als een afgeperste gift bij elkaar geschraapt. Laten we ook eens concreet naar onze situatie kijken van christengemeente Roermond. Is de gemeente bereidvaardig om te geven? Ik denk het wel. Is de gemeente bereidvaardig om Matthias en Vanessa te helpen in Argentinië? Ik denk het wel. Is de gemeente bereidvaardig om de aangestelde voorganger te betalen? Nou, zeker wel. We hebben ook met grote steun ook daarvoor een voorstel aangenomen in de laatste vergadering. En nu is het belangrijk om die bereidheid ook om te zetten in daden en ons hierop voor te bereiden. En Paulus zei zelf dat hij die voorbereiding ook noodzakelijk achtte om daar ook een paar broeders vooruit te sturen. En ik heb vanmorgen ook een paar voorstellen voor onze gemeente. Het eerste voorstel is om volgende week een collecte te houden voor Matthias en Vanessa. En dat we ons ook deze week daar ook echt op voorbereiden. En goed om dat thuis te bespreken, om ervoor te bidden. En om volgende week dan ook je milde gaven mee te nemen. Vrijgevigheid is een genade van God. En zorg ervoor dat als je dan naar de dienst toe gaat, dat die milde gave ook klaar ligt. En je kunt natuurlijk ook altijd overmaken, als je dat zou willen. Misschien even een briefje in de collectorzak doen met het bedrag wat je wil overmaken. En het is gewoon goed om ons daarop voor te bereiden en om die bereidvaardigheid die we hebben ook echt ook om te zetten in daden. Zoals ook in dit gedeelte ook de gemeente van Korinthe ook echt aangemoedigd wordt om die bereidvaardigheid die ze hebben ook echt om te zetten in daden. Het tweede voorstel is om de komende maanden ons ook echt voor te bereiden om de aangestelde voorganger te betalen. En het is goed om daarover na te denken, erover te spreken thuis, ervoor te bidden en je op voor te bereiden, zodat de milde gave die je misschien maandelijks wil geven, dat die ook echt klaar ligt als we daaraan toe zijn. En zo is het goed om ook gewoon praktisch bezig te zijn om de principes die God hier ook geeft in dit gedeelte in de Korinthebrief, om die echt ook in de praktijk te brengen samen. Om een vrijgevige gemeente te zijn. Om die bereidheid ook al echt om te zetten in daden. Het volgende aspect is dat vrijgevigheid, dat gaat over zaaien en oogsten. En laten we daar even dat vers van lezen, het zesde vers, waar dat ook staat. En er staat, bedenkt dit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Belangrijk principe. Als in het voorjaar de boeren weer de akkers op gaan en wij wonen in zo'n omgeving waar dat gebeurt. En als ze dan in het voorjaar weer die akkers gaan inzaaien, dan gooit zo'n boer niet al dat graan op één hoop. En hij gooit ook niet hier en daar een zaadkorrel neer. Nee, wat hij wel doet is, hij strooit mild en overvloedig uit. Maar hij doet dat met verstand. En hij verspreidt dat heel gelijkmatig over zijn land. Maar hij doet dat ook overvloedig. Want de boer die weet één ding. Dat als hij een goede oogst wil hebben, dan is het van belang dat hij ook overvloedig gezaaid heeft. En geen Hollandse zuinigheid, maar royaal uitstrooien. Zaaien is echt een investering in de toekomst. Een boer die kan, als je erover nadenkt, maar heel weinig beïnvloeden als het gaat over de oogst. Hij kan het gewas niet laten groeien. Het weer, dat heeft hij niet in de hand. Hij kan de regen niet gebieden. Hij kan de zon niet laten schijnen. En hij kan ook niet zomaar even een andere akker kiezen. Hij kan maar heel weinig doen om de oogst te beïnvloeden. Maar een van de weinige dingen die hij wel kan doen, is zaaien. En Paulus die gebruikt hier dat voorbeeld van het zaaien. En dat is wat die boer echt in de hand heeft. Hier kan de boer de oogst mee beïnvloeden. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En je ziet dat hier een directe één op één koppeling is. Als je karig zaait, als je zuinig zaait, zal je ook een magere oogst hebben. Aan de andere kant is het zo, dat als je mild zaait, als je overvloedig zaait, zal je ook een overvloedige oogst hebben. En Paulus die stimuleert ons hier echt om vrijgevig te zijn. En maakt dit ook door dit zaaiprincipe duidelijk. En vrijgevigheid is een genade van God. En is echt een investering in de toekomst. Wat als een zegen ook terugkomt. Als je karig zaait, zul je karig oogsten. En als je mild zaait, zal je mild oogsten. Over deze tekst is ook veel misverstand over. Sommigen denken dat als ik God geld geef, dan oogst ik later meer geld terug. En als ik nu heel veel geld in de collector stop, dan ga ik een rijke oogst binnenhalen. Dan gaat God me zegenen en dan krijg ik op een of andere manier heel veel geld terug. Maar dat staat er niet. En ik denk dat dat ook een belangrijk misverstand is. Wat wordt hier dan wel bedoeld? En wat is die oogst? Nou, in dit gedeelte in Korinthe gaat het wel echt over inzamelen van geld. Dus het zaaien gaat echt over wat mensen geven. En als ze mild geven, als ze overvloedig geven, zal er een milde oogst zijn. Maar wat is dan die oogst? Daar kunnen we een stukje verder van lezen. Dat is een belangrijk vers. In vers 10. En er staat: hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal uw zaadsel verschaffen en vermeerderen. En het gewicht uw gerechtigheid doen opschieten. En dus in deze verse wordt duidelijk wat de oogst is. Waar moeten we aan denken? Nou, aan de eerste plaats wat je oogst, is gerechtigheid waar het vers van spreekt. Er staat in vers 10, hè? Hij nu zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas van uw gerechtigheid doen opschieten. Je zaait geld, maar je oogst gerechtigheid. Het gaat hier dus niet over arm of rijk, maar over rechtvaardig en onrechtvaardig. Als we geld geven daar waar nodig is, dan zullen we gerechtigheid oogsten. Het gaat er dus niet om dat we zelf meer geld zouden krijgen, maar dat het gewas van uw gerechtigheid zal opschieten, zegt dit gedeelte. Als we Marcus en Vanessa helpen, zal dat een gewas geven van gerechtigheid. Als we als gemeente de financiën bij elkaar brengen om kerkelijke werkers aan te stellen, dan kunnen meer mensen geholpen worden om te groeien naar het beeld van Christus. En dan kunnen we meer mensen helpen om echt Christus te leren kennen. Dat mensen gered worden, dat is het gewas van uw gerechtigheid. Over deze oogst gaat het. En niet om het zaaien om zelf meer geld te krijgen voor jezelf te oogsten. Een ander bijzonder punt vind ik in dit vers, en daar wil ik graag even de aandacht op vestigen, is dat de oogst ook eigenlijk meer zaaisel oplevert. In vers 10 staat: hij nu die de zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen. Dus als je wil zaaien en God zal jouw zaaisel verschaffen, dan zal hij ook het zaaisel vermeerderen. Dus als je geld zaait als het ware, en je oogst geld, dan moet je dat niet zien als bezit, maar als nog meer zaaisel. En als God ons een rijke oogst geeft, aan misschien aan goederen en aan bezit, dan is dat van belang om niet onze standaard of living te verhogen, maar juist onze standaard of giving te vergroten. Het is nog meer zaaisel wat je eigenlijk krijgt. En dit is een hele andere manier van er tegenaan kijken. Dit is ook wat het woord geeft. Het is niet voor onszelf. Maar God schenkt het aan ons om te zaaien, om uit te delen, om te geven, om vrijgevig te zijn. En dat vind ik zo'n geweldig mooi principe om dat hier te lezen. Dat in vers 10 zo staat, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen. Dus God wil ons het zaaisel vermeerderen, zodat we nog meer kunnen uitdelen. Dan een tiende aspect van vrijgevigheid is dat het samengaat met vrijmoedigheid, met blijmoedigheid. In het zevende vers staat ook, en ieder doe nadat hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En dit is een bijzonder belangrijk aspect van vrijgevigheid. We hebben gezien dat vrijgevigheid genade van God is, dat het uit vrijheid is. En dat het uit liefde gaat en dat het samen gaat met blijmoedigheid. Een vrijgevige gever, dat is echt een blijmoedige gever. Het vers zegt ook, een ieder doet nadat hij zijn hart heeft voorgenomen. Het gaat om je hart. Het gaat erom wat je in je hart voorneemt. Niet gedwongen. Maar het is wel belangrijk dat je doet wat je in je hart hebt voorgenomen. En we kunnen soms, misschien ook tijdens een preek of in je stille tijd, wel iets voornemen. Maar dat het uiteindelijk er niet van komt. Maar hier staat ook echt een aanmoediging om te doen wat we in ons hart hebben voorgenomen. Niet uit tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En het is goed om dit ook te bedenken als we nadenken over onze gift voor Marcus en Vanessa. En als we nadenken over onze bijdrage om de aangestelde voorganger te betalen, dan is het van belang dat we het doen als blijmoedige gevers. Iemand die 100 euro geeft is niet geestelijker als iemand die 10 euro geeft. Het gaat juist om deze principes. Het gaat erom dat je mild geeft en dat je blijmoedig geeft. En niet op de manier zoals net verteld in het verhaal in dat vliegtuig met die collecte. En dan heb je misschien het gevoel om gedwongen te worden of om gemanipuleerd te worden. Van belang is om te geven, mild en blijmoedig. Het volgende aspect is dat vrijgevigheid is een kenmerk van christen zijn. En de vorige keer hebben we dat ook al een beetje belicht toen we in 2 Korinther 8 dat hoofdstuk behandelen in het 8e vers. Ik zal dat vers nog één keer even terughalen. Daar hebben we hierbij stilgestaan. En dat zegt, ik geef het niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid van uw liefde te toetsen. Dus onze vrijgevigheid is een toets op de echtheid van onze liefde. Of het echt is. Of we echt christen zijn. En natuurlijk zijn we niet perfect. En moeten we groeien in vrijgevigheid. Maar van belang is wel dat die basis daarvoor echt aanwezig is. In het gedeelte van vanmorgen, in 2 Korinthe 9 vers 13 staat, want door dit duidelijke blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen. Het financieel helpen van anderen, vrijgevigheid, wordt hier gezien als een gehoorzaam belijden van het evangelie. Een gehoorzaam belijden van het evangelie. Een kenmerk van christen zijn. Dan tot slot het 12e aspect over vrijgevigheid is dat het danken, het eren en het prijzen van God bevordert als er vrijgevigheid is. Dat is een heel mooi punt. We hebben dat net ook gelezen in een paar versen. En dat komt een aantal keer terug. Ik zal het nog even voorlezen. Er staat in vers 11. Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar het leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God, omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u hen met hen en alle anderen wilt delen. En hier zie je in dit gedeelte, in 3 versen, dat tot 3 man toe, zie je dat vrijgevigheid leidt tot het eren en prijzen van God. En in vers 11 staat, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Het bewerkt dankzegging aan God als mensen vrijgevig zijn. En in vers 12, de collecte heeft immers niet alleen het gebrek op, maar het leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Door deze vrijgevigheid kwam het ertoe dat ze God echt uitbundig danken voor degene die het ontvangen. En in vers 13, daar staat, het gaat verder met ze prijzen God, omdat u er blijk aan geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie. En ze prijzen God erom. En je ziet dat dit tot 3 keer toe haalt Paulus dit aan in dit gedeelte. En dat is ook een bijzondere uitwerking wat vrijgevigheid heeft. En ik zat zo te denken aan de situatie met Marcus en Vanessa. En ik stel me zo voor, als wij volgende week met elkaar als gemeente een milde gift bij elkaar brengen. En dat als Marcus en Vanessa hiervan zouden horen. Ik denk dat ze God zullen prijzen in Argentinië. Ik denk dat echt. En ja, wij vervullen dan een gebrek, zoals het woord ook zegt. Maar de naam van God wordt geprezen. Maar ik denk ook als hun ouders op Stokershorst dit zullen horen. Dat ze God zullen prijzen. Dat denk ik echt. En zo werkt dat met vrijgevigheid. Het bevordert het prijzen en danken van God. En ik wil jullie ook echt aanmoedigen om een milde gave bij elkaar te brengen met een blijmoedig hart. Want ik geloof dat we hiermee God eren. En dat het ook dankzegging naar God teweeg brengt. En hopelijk komen er nog veel meer projecten hier, waarin we echt onze vrijgevigheid als gemeente ook kunnen tonen. En waarbij God geëerd wordt. God is een vrijgevig God. En ik wil met jullie graag afsluiten met het ene laatste vers. Het laatste vers hebben we net behandeld tijdens het avondmaal. Maar dit is het ene laatste vers. Vers 14. En er staat, terwijl zij ook in gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op haar rust. Vrijgevigheid is een buitengewone genade Gods. En hier komt dat weer terug. We zijn ermee begonnen aan het begin van hoofdstuk 8. Dat was ook het eerste punt. Dat vrijgevigheid is een genade van God. En hier komt dat terug. Het is terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade van God. En dat is ook wat ik als gemeente ook toewens. Dat we deze buitengewone genade van God ook echt deel aan mogen hebben. En het is van belang dat we daar ook stappen in zetten. Dat we die bereidvaardigheid die we ook hebben, die we ook meermalen hebben laten zien, ook echt omzetten in daden. Dat we echt vanuit ons hart vrijgevig zijn. Amen. Zullen we zo afsluiten met het gebed? Vader, als ik deze gedeelte zo lees, in 2 Korinthe 8 en 9, en zo lees over dit, over vrijgevigheid, dan ervaar ik en dan proef ik dat er zo'n geweldige zegen opgeslagen ligt. En ik wil u zo bidden dat ik zelf en ook wij als gemeente echt ook daarin mogen groeien, Heer, om deze buitengewone genade van God ook te ontdekken en te ervaren als gemeente. En persoonlijk ook te ervaren. O Heer, ik bid u ook zo als we dat proberen in de praktijk te brengen. In hele praktische dingen, of u ons daar zo ook in helpt. Of u de belemmeringen daar ook voor wil wegnemen. En dat we zo echt mogen groeien in deze grote genade. En we bidden ook echt dat het tot eer van uw grote naam zal zijn. Heer, dat onze vrijgevigheid daartoe mag leiden dat andere mensen u echt dankzeggen en eren en prijzen. En dat we zelf zo de zegen mogen ervaren van het geven. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat we zo mogen opkijken naar u. Hoe dat u zo vrijgevig bent. En dat u zelf zo volkomen uw leven hebt gegeven. Dat u arm bent geworden om ons rijk te maken. En ik bid u dat we u zo erin zo mogen volgen, Heer. Heer, geef ons de genade om in dit aspect ook meer op u te gaan lijken. Ik wil u zo prijzen in de naam van Jezus. Amen.